Je luistert naar de No Nonsense Podcast met Didi Joosten.
Emme, welkom bij de No Nonsense Podcast.
Dankjewel. Ja, leuk dat ik er mocht zijn. Mag zijn.
Maar superleuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Je had een hele flinke mail gestuurd. Je bent even met je mail bezig geweest, denk ik. Maar misschien komt het ook gewoon vanuit nature, vanuit wie je bent, dat je veel te vertellen hebt.
Ja, allebei denk ik wel. Natuurlijk heb ik ook wel even voor die mail gezeten. Omdat ik zoiets had van, ik wil het gewoon goed schrijven. Maar aan de kant komt het ook wel gewoon op papier. En schrijf ik het gewoon en denk ik, ja, joh, verzenden, het is wel goed.
Ja. Ja, want je gaf, we hadden net al eventjes kort een gesprek. Je gaf aan dat je een heel fitnessproces al bewandeld bent. Waarin je veel pieken hebt gehad, veel dalen hebt gehad, terugvallen in oude patronen. En uiteindelijk, volgens mij, zit je nu op een punt waarvan je denkt van, oh, het gaat heel goed met mij.
Ja, zeker. Ja, gelukkig wel.
Nou, maar fijn. En ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het heel interessant kan zijn, ook voor de luisteraars, om zich te herkennen van, joh, wat heeft Emme meegemaakt? Wat zijn struggles, valkuilen die jij gezien hebt? En waar kan je andere mensen misschien van behoeden? Kan je even kort krachtig vertellen wie je bent, ten eerste? Laten we starten. 4 leuke feitjes van Emme.
4 leuke feitjes. Mijn lievelingskleding is, denk ik, een jurkje. Ik was vroeger altijd echt...
Fantastisch in Nederland voor ook.
Ja, nee, vandaag niet. Nee, maar mijn lievelingskleding is een jurkje. Mijn lievelingsdier is een hond. Ik ben mega perfectionistisch. En nog een ander leuk feitje. Mijn lievelingseten zijn sperrups, ondanks dat ik er allergisch voor ben.
Oh, allergisch voor sperrups? Dan, hoe kan je allergisch zijn
voor varkensvlees?
Oh, je hebt toch ook tegenwoordig, je hebt ook van die beef sperrups soms, toch? Want ik eet ook geen varkensvlees. Ik weet, mijn man eet ook wel eens sperrups.
Ja, maar dat is vaak misschien... is wel varken. Dat heb ik gehad, maar ik weet niet of ze dat hier... Ik weet niet, ja, is dat iets Nederlands dat ze dat hebben?
Ja, volgens mij niet heel erg, nee.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb het nog nooit op een menukaart van een restaurant gezien, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik heb ook nog nooit gehoord dat mensen allergisch zijn voor varkensvlees.
Nee, ja... Ik wel.
Ja, ja, nou ja, ik moet heel zeggen, ja, ik weet niet of je weet, ik ben moslim, ik eet sowieso geen varkensvlees. Ja. Ik geloof er ook niet echt in dat varkensvlees echt het gezondste vlees is dat we kunnen eten. Dus in dat opzicht denk ik, mis je denk ik niet heel veel.
Nee, dat denk ik ook niet. En ik ben op zich, vind ik het ook niet zo heel erg. Want ja, wat eet je nou als varkensvlees? Ja, ham of sperrips. Ja. Maar voor de mensen valt het ook wel mee.
Ja. Nee, dat klopt. Ja, ik heb wel tijdig geen varkensvlees op en ik zou ook niet weten wat ik mis. Dus in dat opzicht heb je wel een goede allergie. Is op het pad gekomen in ieder geval.
Ja, hey,
kan je eens kort vertellen over jouw mailtje? En je gaf net ook aan, joh, ik heb een heel pad meegemaakt. Zou je dat kort en krachtig eens kunnen vertellen?
Ik ga het proberen. Nou, ik denk dat het voornamelijk begon toen ik in groep 8 kwam. Want mijn jeugd is eigenlijk heel goed geweest. Toen ik in groep 8 kwam, merkte ik dat mijn secundaire geslachtskenmerken, dus mijn borsten, heel erg gingen groeien. En ik was eigenlijk een van de enige meiden in mijn klas die dat heel erg hadden. En ja, je bent dan ergens 11, 12, 13. En dan kom je natuurlijk in de puberteit terecht. En dan ja, ga je natuurlijk aantrekken van wat anderen daarvan vinden. En ga je losmaken van je ouders. En ik merkte gewoon dat ik heel erg veel opmerkingen kreeg van jongens uit mijn klas of... Op een gegeven moment op de middelbare school, dat heel erg opviel. Het was eerst borst, dan in me. En weet je, dat deed zoveel met mijn zelfbeeld, dat ik echt zoiets had van, ja, ik moet afvallen, want weet je, borsten bestaan zoveel mogelijk uit vet, dus als je afvalt, dan raak je je borsten ook kwijt. En dacht ik, nou ja, oké, dan ga ik wel afvallen. En daar ben ik toen echt heel erg in doorgeslagen. Gewoon op een gegeven moment geen ontbijt meer eten, geen koolhydraten meer eten, geen avondeten meer eten, op school mijn brood weggooien. En eigenlijk zoveel mogelijk gewoon verstoppen voor iedereen waar ik mee bezig was. En ja, ik ben nooit gediagnosticeerd met anorexia. Maar ik kan wel zeggen dat dat wel aan het speelde, laat maar zeggen. Dus toen ging het eigenlijk alleen maar dieper, dieper, dieper. Raakte ik een beetje in een put. En toen ben ik ook mezelf gaan beschadigen. Dus ook wel een stukje mezelf beschadigen. Daar zijn gelukkig mijn ouders en mijn vriendinnen allemaal achtergekomen. En heb ik samen met hun dat proces gehad. En ben ik gaan vechten tegen dat stukje anorexia gedeelte. En dat is eigenlijk best wel goed gegaan. Maar nog steeds had ik die grote borsten. Dat was nog steeds een issue voor mij. En toen ben ik in 2018, uit mijn hoofd, ja, 2018 ben ik voor een borstverkleinende operatie gegaan. Omdat het me gewoon echt heel erg tegen zat. Het zat continu in mijn hoofd wat mensen daarvan dachten. Toen heb ik die operatie gehad en dat ging eigenlijk vet goed. Ik had echt een boost in mijn zelfvertrouwen. Totdat ik een relatie kreeg met een jongen en die zei elke keer tegen mij... Ja, maar ik hou van mooie ronde billen en ik hou van een strak buikje. En wanneer ga jij dan wel weer sporten? Nou ja, en toen ging ik weer zoals ik ook had gedaan in groep 8 en in de eerste klas. Volle pollen, afvallen en sporten en 120% ergens voor gaan. Maar ja, dat hield ik natuurlijk weer niet vol, want dat... Ja, dat op een gegeven moment stop je daar dan wel weer gewoon mee. En dat heeft denk ik een paar maanden geduurd. En toen heb ik die relatie verbroken. En ik had echt zoiets van, ja, dit is gewoon niet gezond voor mij. En toen ben ik eind 2020 ben ik verhuisd. Toen ben ik gaan samenwonen met mijn huidige relatie. En toen dacht ik, nu ga ik opnieuw beginnen. Nieuw huis, nieuwe omgeving, nieuwe sportschool, nieuwe studie. Ik ga gewoon alles helemaal opnieuw doen. Ik ga een goede start beginnen. En wat denk je? Alles ging weer zoals ik in mijn oude patroon ook had gedaan. Dus ik ging weer volle pollen erin. En na een paar maanden dacht ik, ja, dit wordt hem gewoon niet. Ik was continu moe. Ik was gestrest. Ik had geen zin meer in school, geen zin meer in werk. En toen heb ik therapie genomen. Therapie om al mijn trauma's te verwerken van vroeger. Een stukje zelfacceptatie, een stukje verlatingsangst van mensen. En dat heeft een half jaar geduurd. En eigenlijk ging dat daarna echt heel erg goed. Dat is nu... februari heb ik dat afgerond. En sindsdien voel ik me eigenlijk een soort van on top of the world. Het gaat echt ja, vet goed, maar ik heb een goede balans kunnen vinden in wat is nou wel gezond en wat is nou niet gezond voor mij. Ik ben een studie gaan doen 2 jaar geleden over gedragskunde. Dus ook een stukje kijken naar okay, waar komt dan je eigen gedrag vandaan en hoe kun je dat gedrag beïnvloeden. En eigenlijk door al die combinaties zit ik nu echt op een punt dat ik denk, ja, you fucking did it. Echt. Ja, gewoon heel blij met waar ik nu sta.
Ja, wat fijn. Wat goed om te horen.
Ja, zeker.
Wat ik heel mooi vind wel, is dat stukje therapie. Ik had hiervoor ook een podcast. En ik denk dat we vaak vergissen dat waar onze eetgedrag en zelfliefdegedrag... Vaak denken mensen, oh, als ik dan meer gebalanceerd eet, dan los ik het op dat ik heel weinig eet. Of dat ik eetbuien heb. En zo dacht ik ook. En ik ben er... persoonlijk heel goed uitgekomen met... ik heb het zelf kunnen oplossen. Maar terugkijken, dan denk ik ook... joh, je had ook een therapie moeten gaan... of je had ook iets moeten doen. Omdat vaak zit iets zoveel dieper dan... je past een beetje je voeding aan... en dan lossen we het op, zeg maar.
Ja.
Dus zo had ik vanochtend ook deze podcast... ook met eigenlijk een meisje dat een beetje in de situatie zat... waarin wij allebei gezeten hebben. Waarvan ik ook aangaf van... joh, het is helemaal niet erg om met een coach... of met een passende specialist in gesprek te gaan. En is te bespreken wat die diepere lagen zijn... van waarom doe je wat je doet.
Ja, want je gaat echt die diepere laag in. Je gaat echt heel erg kijken van... waar zit het, waar komt het vandaan? En bij mij kwam het bijvoorbeeld echt al vanuit jaren geleden... vanuit mijn jeugd blijkbaar. Want ik dacht echt dat ik een mega goede jeugd gehad had. Maar dat bleek dus uiteindelijk niet... helemaal zo te zijn. En toen dacht ik, oh, wow, dat had ik helemaal niet zo verwacht. En ja, dat heeft me wel echt een soort van stukje bewustwording gegeven van, oh ja, er zijn wel dingen waar ik aan moet werken. En ja, dat is gewoon gelukt.
Wat zijn dan concrete dingen, als je het wilt delen met ons, die je hebt meegenomen uit therapie?
Nou, mijn ouders zijn gescheiden toen ik in 2017. Dus toen was ik 16, 17, was ik midden in de puberteit. En vanuit daar heb ik echt wel een stukje soort van verlatingsangst meegekregen. Mijn moeder zei vroeger ook altijd tegen mij... ja, je moet nooit met ruzie thuis weggaan... want je weet nooit wat er gebeurt als jij bijvoorbeeld een ongeluk krijgt. Zo, dan heb je altijd spijt dat je met ruzie weg bent gegaan. En dat was eigenlijk een beetje het was een trigger geweest voor mij... dat ik tijdens de scheiding van mijn ouders... heel erg die verlatingsangst heb gekregen. Want ik kon natuurlijk niet altijd bij mijn moeder zijn... of altijd bij mijn vader zijn... En ja, dat heeft heel erg ervoor gezorgd dat ik bij heel veel dingen waar je mensen kunt verliezen, heel veel problemen heb gekregen.
Ja, en dan problemen als, wat kan ik daarmee voorstellen?
Nou ja, gewoon continu in de stress, niet meer kunnen slapen. Ik ben intussen heeft afgestudeerd als verpleegkundige, dus ik werk ook als verpleegkundige. En ik kreeg heel erg veel te maken met mensen die overlijden. Mensen die ofwel in de terminale fase zitten. Dus aan het eind van hun leven zitten. En ik vond dat gewoon heel moeilijk. Want ik zag al die kwetsbare mensen die eromheen stonden. Van ja, we gaan straks iemand verliezen die heel dierbaar voor ons is. En ik had daar zo ongelooflijk veel moeite mee. En ook in mijn eigen relatie, als ik dan een ruzie of een discussie had. En je had allebei even je ruimte nodig. En mijn vriend die vindt het dan heel leuk om in de auto, of heel fijn om in de auto te gaan rondrijden. Dan was ik al helemaal in paniek van shit, en hij gaat bij me weg en hij komt niet meer terug. En dan raakte ik helemaal in de stress en kon ik echt gewoon niet meer normaal nadenken. En dat is dus weer heel erg te herleiden naar die stukje verlatingsangst van wat ik vanuit mijn scheiding gewoon heel erg heb. Mijn scheiding, van de oude scheiding mee heb gekregen. Ja.
Ja. En wat hebben voor jou, hoe ervaar je dat die zaken ook weer invloed hebben gehad op jouw manier van eten en die ontwikkeling daarin van en anorexia en dat hele negatieve zelfbeeld daarin?
Nou, ik heb altijd heel erg geleerd, en dat heb ik ook bij de therapie heel erg meegekregen, dat ik altijd alles wegstop. Echt een beetje een binnenvetter ben, dus nooit echt geleerd hoe ik mijn emoties moest uiten. Altijd maar gewoon meenemen en op een gegeven moment de emmer laten overlopen. En dan huil je een keer heel hard. Maar niemand wist daar ooit wat van. En dat had ik ook heel erg met die anorexia bijvoorbeeld. Ik had echt zoiets van, niemand mag dat weten. Dat is alleen maar iets voor mezelf. En niemand mag weten dat ik daarmee bezig ben. En dat is ook met een stukje zelfbeeld wel heel erg. Gewoon heel erg bij jezelf houden. En het niet willen, dat vooral willen delen met anderen.
Ja. En wat deed dat voor jouw manier van eten ook weer? Heeft dat invloed gehad?
Ja, ook daar een stukje niet willen vertellen aan mensen dat je bezig bent met een stukje afvallen. Want ik heb toevallig vorige week jouw Nonsense boek binnengekregen. En ik viel bijna weer terug in mijn oude patroon. En ik had echt zoiets van, oh, dat boek dat moet ik verstoppen. En dat mag niemand zien. En toen dacht ik, hoezo? Waarom mag niemand dat zien? Dat slaat toch helemaal nergens op? Dus ja. Ja, dat is wel een stukje voorbeeld van dat je gewoon alles probeert te verbergen met wat je doet. En dat zodra jij iets vertelt, kun je falen. En zodra je iets niet vertelt, ja, dan kunnen mensen je er niet op aankijken, want ze weten het toch niet.
Ja, is het dan nu zo dat je dat gedrag eerder herkent en dat je dan daarom kiest om juist het tegenovergestelde te doen? Of hoe ga je dan om met zo'n situatie, met bijvoorbeeld het boek?
Ja, dat is echt een stukje bewustwording inderdaad. Gewoon het herkennen en dan denken, oh ja, hey, dit deed ik vroeger, maar hoe kan ik dat nou nu anders doen? En dan ga ik kijken naar de manieren die ik bijvoorbeeld nu aangeleerd heb over een stukje gedragsverandering. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik op dit moment wel zelfverzekerd genoeg ga zijn om dat boek gewoon op tafel te laten liggen en daar wel gewoon mijn ding mee te doen en niet te verstoppen?
Ja, heb je daar wat concrete tips voor andere meiden die luisteren, die denken van, joh, ik herken me daarin, ik herken dit gedrag?
Ja, ik denk dat de eerste stap inderdaad die bewustwording is. Dat als je dat niet hebt, dan is het heel moeilijk om dat inderdaad te gaan ombuigen. Dus wat ik altijd doe is, zodra ik dat heb, schrijf ik het op. Van, hey, oké, dat zie ik. Dat merk ik aan mezelf. En dan ga ik het, markeren. Van, hey, is dit nou voor mij helpend wat ik nu wil gaan doen? Of is dit helemaal niet helpend voor wat ik wil gaan doen? En dat boek verstoppen bijvoorbeeld was voor mij helemaal niet helpend. Ik denk, ja, dat is helemaal niet wat ik wil eigenlijk. Dus dat heb ik gemarkeerd als niet helpend. En dan, toen ben ik gaan kijken van, nou, hey, hoe kan ik nou in deze situatie ervoor zorgen dat ik dat wel helpend ga zijn, laat maar zeggen. En toen ben ik het gaan koppelen aan een situatie. Want voor mij zijn heel veel gewoontes gekoppeld aan een bepaalde situatie. Nu is het bijvoorbeeld dat als je thuis komt, dat je dat boek op tafel ziet liggen. Dat kan heel confronterend zijn. Dus toen ben ik gaan kijken, hey, hoe kan ik dat dan veranderen? Dus ik heb hem naast mijn bed neergelegd. Om wel een stukje zichtbaarheid, dus als ik 's avonds in mijn bed lig, dat ik het dan nog even kan invullen of kan lezen. Maar dat het niet zo'n directe confronterende factor kan zijn voor als ik mijn huis binnenkom en hij ligt daar op de tafel.
Ja, dus dat het invloed heeft op je leven door inderdaad, je bent bewust van, ik wil het invullen en ik wil ermee bezig zijn. Maar inderdaad, het moet niet de hoofdaspect van je leven worden. Van, als ik het boek niet invul, is mijn dag helemaal verrot en ik ben ermee bezig. En het is waar je hele leven om draait, zeg maar.
Ja, precies dat. Het moet niet zo'n triggerende factor zijn dat jij je hele leven erdoor laat bepalen.
Ja, dat is gewoon zeker. Ja, en ik denk dat dat voor alles geldt in het leven. Ik denk dat je dat zelf ook ervaart. Van, joh, ik vind het heel mooi dat je dit zo aangeeft. En dat je ook daar concrete tips uit kan halen voor andere vrouwen. Want ik denk dat dat heel mooi is. Van, joh, je hebt een pad bewandeld. Wat kunnen andere vrouwen daaruit halen? Of wat kun jij andere vrouwen weer meegeven door alles wat jij de laatste jaren hebt meegemaakt?
Zeker. En ik denk ook wel dat het stukje door die therapie ben ik ook heel erg gaan kijken naar mijn opvoeding. Hey, hoe is dat nou gegaan? Want er komen zoveel dingen die jij eigenlijk onbewust ergens in je achterhoofd hebt, komen uit jouw opvoeding. Dat is heel, heel bijzonder. Ik bedoel, ik weet niet of je het herkent, dat als jij... bijvoorbeeld mijn moeder, die loopt altijd om de salontafel heen als ze belt. En als kind ga jij, als heel klein kind, ga jij moddelen, heet dat dan. Dat ga je ouders nadoen. Dus nu, als ik bel, loop ik ook rond de salontafel, omdat ik dat vroeger bij mijn ouders gezien heb. En er zijn zoveel verschillende soorten dingen in je gewoonte die jij vanuit jouw ouders meegekregen hebt. Dus daar ben ik ook heel erg naar gaan kijken van, hey, waar komt mijn gedrag dan vandaan?
Ja, ben je je ouders wel eens boos op ze geweest? Of heb je ze wel eens, zoek het juiste woord ervoor, kwalijk genomen van bepaalde zaken?
Kwalijk, boos. Natuurlijk heb je wel eens dat je denkt, oké, ik had het graag anders gezien. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, het heeft me ook wel weer gemaakt tot een mens waar ik nu ben en wie ik nu ben, of waar ik nu sta. Dus ja, aan de ene kant denk je natuurlijk, ja, ik had het graag anders gezien, maar aan de andere kant denk ik ook, ja.
Ja, nou, ik vind dat een heel mooi stukje. Ik denk dat het een heel lastig stuk is, omdat ik ook steeds meer realiseer hoeveel dingen we meekrijgen vanuit ouders en opvoeding. En aan de ene kant inderdaad is dat heel lastig, maar ik weet ook dat ik mijn kinderen op de juiste, beste manier ga opvoeden waarvan ik denk dat het de beste manier is. Ja. En de kans is groot dat mijn kinderen nog steeds terugkijken en denken, joh, dat had ik liever anders gezien. Omdat... En zo kijk ik dus ook altijd naar de opvoeding vanuit mijn ouders. Ik denk dat mijn ouders, ze houden ontzettend veel van mij. Ze hebben op de beste manier waarvan zij dachten dat het de beste manier is, mij weten op te voeden. En toch zijn er altijd dingen uitgekomen waarvan ik denk, ja joh, had je het zo moeten doen? Dus dat is er altijd zo lastig in. En daarom denk ik ook niet dat we onze ouders per se kwalijk kunnen nemen. Maar meer dat het een kwestie is van, hun hebben hun best gedaan op hun manier. En het heeft voor ons misschien op sommige vlakken niet op de juiste manier uitgepakt. Maar dat is op dit moment weer onze eigen verantwoordelijkheid. En hoe gaan wij zelf daarmee om? En voor jou is dat inderdaad door in therapie te gaan. En voor mij is het ook weer met coaches bezig te gaan. Of met mensen in gesprek te gaan. Omdat ja, onze ouders... 9 van de 10 hebben ze hun best gedaan en dachten ze dat het de juiste manier was. En
zeker.
Ja, dat vind ik altijd een hele mooie discussie. En daar maak ik mezelf ook wel zorgen over als het moment dat ik kinderen krijg. Ik ga doen waarvan ik denk dat het beste is. Maar voor hun gaat het waarschijnlijk soms niet altijd de beste manier zijn. Omdat ik ben hun niet.
Nee, en de wereld verandert ook heel erg. Hè? En dat heb je ook wel vaak in je podcast gezegd. We zitten nu natuurlijk echt in een wereld die heel erg snel verandert. En dat was vroeger natuurlijk ook niet. Dus onze ouders hebben ons ook opgevoed zoals zij ook opgevoed zijn, heel grotendeels. Maar dat was heel anders. Ik bedoel, we zitten in een hele andere levensfase nu, een hele andere wereld dan dat zij vroeger zaten. Ik bedoel, wij hoeven niet op het land te werken, of om maar zo even heel makkelijk te zeggen. Je hebt vast wel je opa en oma horen zeggen, ja, maar in de oorlog was alles anders. Ja, dat is ook zo. Maar nu is het ook weer anders. Dus, en dat is waar je ook die opvoeding constant op aanpast. Want wij zijn weer andere dingen gewend vanuit waar we nu in leven dan onze ouders.
Ja, zeker weten. En dat is ook een uitdaging voor ons. Ik weet natuurlijk niet of jij kinderwens hebt. En dat is verder ook helemaal niet belangrijk hoor. Maar dat zijn hele interessante dingen waar ik het heel leuk vind over te spannen van. Hoe kijken andere mensen daar naartoe?
Zeker weten. En ja, in wat je ook heel erg ziet, wat ik net ook zei. Van, ik heb nooit echt geleerd hoe ik mijn emoties moet uiten. Ik bedoel, mijn moeder is juist wel een heel open persoon. Maar mijn vader juist helemaal niet. En vanuit daaruit heb ik dat weer heel erg van mijn vader meegenomen. Van het juist naar binnen halen van je problemen en het gewoon niet uitspreken. Dus ook daarin zit natuurlijk een stukje eigen karakter, maar ook een stukje van, hey, hoe zijn jouw ouders daar vroeger omgegaan?
Wat heb jij concreet gedaan? Wat zijn concrete dingen die jij hebt gedaan om dat aan te passen? Om meer dus emotionele kant te laten zien, meer te weten, praten over gevoelens?
Ik heb heel veel dingen geprobeerd. laat ik daarmee beginnen. Ik denk ook dat het juist heel goed is geweest om dingen te blijven proberen.
Zeker.
Ik merkte wel op een gegeven moment dat het voor mij heel goed werkt om 's ochtends een stukje journalen te doen. Dus gewoon op te schrijven waar ik dankbaar voor ben en welke emoties er door mij heen spelen. En natuurlijk is het ook wel een stukje ouder worden hoor. Toen ik 17 jaar oud was, durfde ik dat niet te doen zoals ik dat nu doe op mijn 22-jarige leeftijd. Concreet vind ik wel moeilijk hoor. Want dat is, natuurlijk is dat nog steeds wel iets waar ik af en toe wel tegenaan loop. Ook wel met mijn studie en mijn stage en zo, dat ik ook nog wel redelijk vaak zeg van, goh, ik moet gewoon die kwetsbare kant durven tonen. En ik denk dat daar bij mij voornamelijk het belangrijkste puntje zit. Het gewoon durven te zeggen dat ik het niet goed kan.
Ja.
Want dan krijg je ook een bepaald begrip van de andere kant. Dat ze zoiets hebben van, oh ja, oké, nou, het is goed dat je het aangeeft, dat je het moeilijk vindt, dus dan kunnen we daar samen mee wat gaan doen. Want als je dat bij mezelf hou, dan weet ook niemand daar wat van. En iedereen zegt altijd, ja, je bent zo'n zeker persoon, maar dat ben ik ook heel vaak niet.
Dus... Heeft je huidige relatie daar ook een rol in gespeeld?
Weet ik niet zo goed eigenlijk. Mijn vriend, ik heb een hele goede relatie hoor, absoluut. Maar mijn vriend is net zo'n binnenvet als dat ik ben. En ik denk ook niet dat ik met hem de meest grote emoties bespreek. Dat doe ik nu met mijn moeder.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, want dat vind ik wel interessant. Omdat je komt natuurlijk ook van een wat meer negatievere relatie af. Eigenlijk een meer toxische relatie, als ik het zo hoorde. Ja. Dus ik was heel benieuwd of relatie daar ook een rol in speelde. En dat daar is ook geen goed of fout in.
Nee, zeker
en ook wel weer leuk om te zien dat je dat juist weer met je moeder doet nu. En dat kan en dat je dat waarschijnlijk ook geleerd hebt. Want ik denk niet dat het altijd zo geweest is als ik het zo gehoord heb.
Nee, en zeker in de puberteit niet. Nee.
Nee.
Nee, dan ga je natuurlijk helemaal loskomen van je ouders. Nee, dat heb ik wel, wel echt geleerd. Ook wel en dat door therapie gewoon wel aangeven aan je ouders. Van wat vind je nou wel moeilijk en wat, ja, waar zit je mee? En dat heeft eigenlijk wel ervoor gezorgd dat ik met mijn moeder ook steeds verder de diepte in ben gegaan over wat ik nou echt vind.
Ja. En als we even helemaal teruggaan naar een heel ander aspect in je leven, jouw fit journey. Hoe gaat dat nu? Waar sta je nu?
Nou, waar ik nu sta, ik sta on top of the world, zoals ik al net al zei. Nee, ik ben echt super tevreden. Ik heb altijd heel erg wat ik zei, dat ik dat 120% voor me inzette voor iets. En dat ik dat nooit volhield. En op een gegeven moment ben ik gewoon heel erg mijn eigen gedrag gaan opschrijven van, hey, dit heeft niet gewerkt en waarom werkte dat dan niet voor mij? En daar ben ik bepaalde gewoontes in gaan herkennen. En dacht ik, ja, die gewoontes zijn gewoon voor mij niet helpend geweest. En die heb ik omgedraaid en nu gaat het eigenlijk echt supergoed. Ik heb naar mijn weten een hele gezonde relatie met voeding nu. Dus ik kan gewoon genieten van de lekkernijen, maar ik sport ook gewoon 6 keer per week. En niet omdat ik dat vind dat dat moet van mezelf, maar omdat ik het gewoon lekker vind. Ik wil me gewoon vrij voelen, ik wil me sterk voelen. Ik had toevallig vorige week mijn oma die vroeg, maar word je nou geen bodybuilder?
Oh ja.
En toen dacht ik, nee oma, nee. Nee, dus ik heb geprobeerd haar ook uit te leggen. Van, nou, ik wil gewoon zeker weten dat mijn lichaam gezond is. Dat ik gewoon minder risico heb op hart- en vaatziekten. Dat ik me gewoon sterk voel. Dat ik gewoon een potje pesto kan openmaken als die vast zit of dicht zit. Weet je, dat wil ik gewoon graag kunnen. En dat is niet omdat ik een bodybuilder wil zijn. Of omdat ik een mega afgetraind fysiek wil hebben of zo. Ik wil gewoon me goed voelen.
Ja, maar er is ook echt, dat klinkt voor mij ook echt als de juiste motivatie om te trainen en te bewegen.
Ja, denk ik ook. En dat had ik niet hoor. En dat is denk ik voor heel veel vrouwen natuurlijk wel herkenbaar. Dat je echt zoiets hebt van, ik wil die fysiek hebben. Ik wil zo snel mogelijk afvallen. En ja, ik wil gewoon dat ideale beeld zijn wat er op social media nu wordt gedeeld. Maar op een gegeven moment had ik zoiets, ja, Imme, jij bent ook gewoon Imme. Dus waarom moet jij die grote bil hebben? Of waarom moet jij die afgetrainde buik hebben die bepaalde influencers ook hebben? Het is helemaal niet nodig, want jij bent jij en ja, jij bent je eigen.
Ja, wat zijn lessen die je daaruit... Wat is heel graag jouw boodschap die je wilt meegeven naar andere vrouwen die misschien nog midden in dat proces staan?
Dat je erin moet geloven dat je het kan. Ik hoor heel vaak mensen die dan zeggen na 1,5 week... ja, maar het lukt me toch niet. Het lukt je wel, maar ga dan kijken waar het aan ligt dat het op dit moment niet lukt. Want ik weet zeker dat jij het wel kan. Maar de manier waarop. Als je daarna gaat kijken, kun je heel ver komen.
Ja. Wat merkte je bij jezelf dat het echt niet werkte, wat juist wel heel goed werkt?
Bij mij werkte macro's trekken helemaal niet. Dan ging ik heel erg opletten met, oh, hoeveel gram eet ik van dit en hoeveel gram eet ik van dat. En op een gegeven moment dacht ik, fuck it. Ik gooi die app er ook gewoon af en ik ga gewoon eten waar ik zin in heb. En ik ga gewoon bewuste keuzes maken. Weet je, als ik s'avonds zin heb in chocola, dan pak ik een banaan en doe ik daar chocola omheen. Gewoon om nog wel die verzadiging, dus verzadigende stoffen binnen te krijgen. Maar dat macro's trekken werkte bijvoorbeeld voor mij echt dus helemaal niet.
Ja. Ja, daar had je ook achter moeten komen door het wellicht te doen en te zien van, joh, dit werkt niet.
Ook als ik die macro's ging trekken, dan kwam ik er weer achter van, oh ja, nu ga ik weer heel erg opletten met wat ik eet. En ga ik weer heel veel sporten, omdat ik dan, weet je, als ik een koekje eet van 100 calorieën, oh, dan moet ik een uurtje sporten, dan heb ik ook 100 calorieën verbrand. Zo.
Ja.
En toen dacht ik, oh, maar dat is helemaal niet goed. En ik heb toen al mijn gewoontes opgeschreven. Dat was echt... Niemand kan het zien, want het is een podcast.
Het was een hele grote lijst.
Het was een hele grote lijst. Maar dat heeft mij wel heel erg inzicht gegeven in... Oh ja, dat doe ik dan zo. En ik merk dat als ik dat op die manier doe, dat dus niet werkt.
Ja. Ja, dus dat heeft voor jou geholpen. Inderdaad, even stilstaan bij welke gewoontes heb ik. Wat doe ik dagelijks? En wat werkt wel heel goed, wat werkt niet heel goed? En hoe kan ik dat eventueel aanpassen? Dus dan kom je echt weer uit op die bewustwording. Ik heb vaker podcasten gehad. En eigenlijk 10 van de 10 komt het neer op bewustwording creëren over de dingen die je doet. En vanuit daar het aanpassen. Want zolang je niet weet wat je aan het doen bent, kun je natuurlijk ook niet aanpassen.
Dat is het inderdaad. Ik kreeg toevallig vorige week een appje van een meisje. En want ik deel op mijn Instagram wel eens quotes uit boeken. En zij vroeg aan mij, ja, ik ben me sinds vorige week ineens bewust geworden dat ik altijd bezig was met calorieën trekken en afvallen en zoveel mogelijk sporten. Maar ik ben me ineens bewust geworden dat mijn mentale stukje eigenlijk helemaal niet op orde is. Dus ik vroeg me af, welke boeken lees jij? En toen dacht ik, meid, wat goed, je hebt de eerste stap al gezet. Je bent al één stapje verder in de richting van gewoon een goede balans vinden.
Ja, ja, wat leuk, wat grappig ook dat... Dat vind ik mooi, dat gaan we een hele andere kant op. Dat door het delen van boeken, dat je eigenlijk misschien helemaal niet het idee hebt van... joh, ik deel die inspiratie of ik wil dat overbrengen. Je deelt heel graag van, dit zie ik, dit vind ik leuk, dit wil ik delen. Dat mensen, ze worden bewust van en dat ze gelijk weer aan jou denken. Of joh, dit is de journey die zij heeft meegemaakt. Ja. Ik zie haar boeken lezen. Oh, ik denk dat ook voor mij goed kan zijn. Dus dat je heel onbewust mensen inspireert door gewoon te delen wat je aan het doen bent en wat je leuk vindt. Iets heel anders, maar dat vind ik altijd heel leuk om te zien.
Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik kreeg dat appje ook binnen, dacht ik... Wat grappig dat ze dan nu inderdaad aan mij denkt.
Ja. Ja, leuk is dat.
Laat maar wel even weten wat je ervan vindt.
Ja, wat zijn dan boeken? Wat zijn boeken die jij echt zegt van... jouw top 3 boeken rondom... ja, dit onderwerp een beetje rondom zelfacceptatie... misschien persoonlijke ontwikkeling.
Ik moet zeggen, ik ben niet zo heel goed met titels onthouden, maar...
Nee, dat heb ik ook, dus dat herken ik heel erg.
Hoe heet die? Elementaire gewoontes?
Dat is elementaire gewoontes.
Maar dan de Nederlandse versie. Die ben ik nu aan het lezen. Die vind ik echt subliem. Die vind ik echt heel goed.
Ja, die heb ik ook gelezen. Ja.
Ja, die vind ik echt heel goed. Ik vind Master Your Mindset vind ik ook wel... Maar ik vind dat er wel veel gaan over... de spirituele kant. En dat ligt mij net niet helemaal. Maar ik vind
dat
het wel...
Dat staat die blauwe koffer, toch?
Ja, van Michael, Michael.
Ja, van die goeroe. Hij is een beetje een goeroe, zeg maar.
Ja. Die vind ik wel... Ik weet je, hij is wel goed over het stukje zelfacceptatie. Dat vind ik wel, wel een mooi boek voor de rest. Ik heb ook nog een boek, maar dat is een iets meer medisch boek. Dat heet Geluk zit in je brein. En dat gaat over hoe alle neurotransmitters in jouw hoofd zitten... en hoe die ervoor kunnen zorgen dat jij bijvoorbeeld na het sporten die dopamine... stijging krijgt en dan meer geluk ervaart. En hoe jij jouw hersenen kunt manipuleren om meer geluk te ervaren. Dat vind ik ook wel een leuk boek. Maar je moet wel ervan houden om dat medische stukje ook een beetje te leren. Want dat is wel pittig.
Ja, oké, dus Atomic Habits, Master Your Mindset en wat was de laatste?
Geluk zit in je brein.
Geluk zit in je brein, maar iets meer medisch boek, maar alsnog kan heel interessant zijn.
Absoluut, zeker weten.
Maar misschien leuk. Misschien komen mensen zo op je Instagram en krijg je straks al die boeken aanvragen. Wat is dit boek? Wat is dat boek?
Geluk zit in je brein. Ik weet niet eens waar ik die gehaald heb. Volgens mij in de kringloop.
Oh ja? Zo
kun je vast wel ergens online vinden, denk ik.
Ja, maar zo heb ik ook vaker boeken die niet helemaal hip zijn. Je hebt natuurlijk vaak, merk je bijvoorbeeld Master Your Mindset. Die was een jaar geleden echt heel hip. Je hebt ook zo'n boek met Fuck Your... Weet je wat ik bedoel? Zo'n oranje cover.
Ja, ik weet wel. Ik heb hem toevallig vorige week ergens ook voorbij zien komen. Fuck je hoor. Ik heb geen idee.
Nou, ik weet dat er staat een woord fuck in. Ik heb het boek gelezen en op de voorkant staat ook fuck. En ik realiseerde me nog dat zo vaak fuck in het boek stond dat ik het heel irritant vond. Maar ja, die was een tijdje geleden ook heel hip. Dus je hebt altijd wel hippe boeken die spelen. En dat is natuurlijk ook goed. Maar soms zijn er ook echt oudere boeken die ook heel interessant kunnen zijn. En super verhelderend kunnen zijn. Dus ze kunnen inderdaad ook gewoon bij de kringloop weggehaald worden.
Ja, vind ik altijd juist wel heel handig. Want als je op internet gaat zoeken naar boeken die over zelfliefde, zelfacceptatie of over rondom gewoontes gaan, dan krijg je inderdaad al die top 10, die boeken die het meest gelezen zijn. En juist de boeken die niet zo vaak gelezen zijn en die mensen eigenlijk na 2 keer lezen of na 2 bladzijden lezen weggooien, dat zijn vaak de interessantste boeken. Dus ik vind het juist goed. En ik ben laatst aan de kringloop geweest en ik heb denk ik wel 10 boeken meegenomen.
Oh, nou, je hebt even om te lezen dan nog.
Ja, ik vind het heel leuk om te lezen. Ja, zeker.
Ja, ik denk dat lezen en bewustwording ook wel een stukje gelijk staan aan elkaar.
Ja, en dan gewoon markeren in je boek. Niemand leest het boek toch nog een keer. Dus gewoon lekker markeren. Nee. Kijken wat spreekt mij nou precies aan?
Ja, nee, leuk. Hey, zijn er nog dingen die je niet hebt... Ja, je zei ook al van tevoren, ik kan over heel veel dingen praten. Dus er zullen misschien nog 1 miljoen dingen zijn die je graag wilt meegeven. Maar is er misschien nog een boodschap of een message die je wil meegeven waar je dan nog niet over hebt kunnen spreken? Of zeg je, joh, ik heb heel veel al kunnen vertellen?
Nou, ik heb nog wel... Ik had even een dingetje opgeschreven. Want ik krijg heel vaak de vraag van mensen, hey, hoe kan ik nou mijn vaste patronen doorbreken? En toen dacht ik, hey, misschien is dat wel een goede om juist hier even te noemen. Ik heb denk ik nog wel een hele mooie tip. En volgens mij staat die ook in het Atomic Habits, het elementaire gewoonteboek. Volgens mij staat
Stel
die daar
wat,
ook in.
Gooi het op ons.
Het gaat over je omgeving veranderen. Ik zou het even naar mezelf toe koppelen. Ik heb bijvoorbeeld ik woon in een appartement met 1 slaapkamer, een woonkamer en een keuken, laat maar zeggen, aan 1. Dus het is niet heel groot. En hoe belangrijk je omgeving is voor de gewoontes die je hebt of de gewoontes die ik wil je creëren. En gewoontes opnieuw aanleren is heel moeilijk in een omgeving die al bekend is. Want dan moet je best wel wat discipline hebben om daar tegenin te kunnen gaan. Maar je kunt ook heel makkelijk in je huis of op school of op je werk een stukje nieuwe omgeving creëren. Ik heb bijvoorbeeld op mijn eigen bank, ik ga altijd aan de linkerkant van de bank zitten waar ik tv wil kijken. In het midden van de bank eet ik altijd mijn avondeten, want ik eet niet op de eettafel, ik eet op de bank. Maar de rechterkant van mijn bank is eigenlijk, daar heb ik nog nooit gezeten, die bank is volgens mij nog niet eens ingezeten, of hoe je dat ook zegt. Dus het is juist heel leuk om daarnaar te gaan kijken, want er zijn genoeg plekken in je huis of plekken op je werk waar je eigenlijk niet zo heel erg vaak komt, maar waar je wel die nieuwe gewoonte kan creëren. Ik heb bijvoorbeeld nu dus op die linkerkant van de bank een gewoonte gecreëerd dat ik 20 minuten voordat ik ga slapen een boek ga lezen. En omdat alleen die kant van de bank voor mij betekent ik ga lezen, ga ik daar 's avonds gewoon zitten en dan pak ik mijn boek. Dat is gewoon, op een gegeven moment wordt dat een gewoonte. En net zoals aan mijn eettafel. Aan de linkerkant ga ik zitten als ik aan mijn studie wil gaan werken. Maar aan de rechterkant ga ik zitten als ik wil gaan eten en even op mijn telefoon wil gaan scrollen. Dus hoe belangrijk het is om bepaalde omgevingsfactoren of uit te schakelen of juist opnieuw in te schakelen voor een nieuwe gewoonte.
Ja, super interessant, super leuk ook, omdat ik denk dat ik hou altijd van hele toepasbare tips. Ik vind altijd, we hoeven het niet moeilijker te maken dan dat het is. En dit is zo'n hele toepasbare tips waar mensen echt iets mee aan de slag kunnen gaan.
Zeker. Net zoals als jij een tv in je slaapkamer hebt, weet je, gooi die tv eruit. Om televisie kijken is voor in de woonkamer en je slaapkamer is om in te slapen.
Dit is de eindeloze discussie die ik en mijn man hebben. Slaapkamer en de tv, ja of nee? We gaan nu toevallig morgen verhuizen. Ik heb een huis gekozen zonder tv in de slaapkamer. Ik ben echt anti-tv in de slaapkamer. Ik vind het verschrikkelijk gewoon. Maar mannen zijn toch anders. Mijn man is echt zo... Nee, we hebben nu ook toevallig een tv op onze hotelkamer. Nee, die moet echt een tv in de slaapkamer. Dus ik ben benieuwd waar de strijd gaat eindigen. Maar inderdaad, dat zijn ook van die dingen die je... Als mensen te lang wakker blijven... Ja, kijk elke avond nog serie. Ja, je kunt zeggen, ik ga stoppen met serie kijken. Flikker die tv gewoon uit je slaapkamer. Ja. En de kans dat je het minder doet is een stuk groter.
Ja, net zoals gewoon, ik wil eerder naar bed toe gaan. Ja, prima. Maar dan moet je wel die tv ook uitlaten of wegflikkeren, zoals je zegt. Want anders werkt het toch niet.
Nee, dus inderdaad vooral kijken naar dingen die je concreet kan doen om te zorgen dat iets makkelijker gaat dan inderdaad constant maar willen en het van je eigenlijk motivatie of van je discipline moeten hebben. En het kan zijn dat die eind van de dag helemaal leeg is. Ja, en dan zit je weer met hetzelfde probleem wat je eigenlijk wilt aanpassen.
Precies. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Net zoals op werk. Weet je, ga niet standaard bij hetzelfde koffiezetapparaat, ga niet daar zitten werken. Nee, kies een ander plekje in je gebouw waar niet dat koffiezetapparaat in de buurt is, bijvoorbeeld. Gewoon om dat stukje van, hé, ik neem mijn eerste kopje koffie als ik op mijn werk kom, met 3 dingen suiker en 2 melk. Ja, weet je, als jij ergens anders gaat zitten, dan zul je dat veel minder snel doen.
Ja, nee, zeker. Helemaal mee eens. Hele mooie toepasbare tip die je ons eventjes hebt meegegeven. Dankjewel. Je gaf al aan dat je op social media ook lekker bezig bent met dingen delen. Vooral over gedragsverandering, denk ik. Maar ook gewoon misschien over immer wat je doet, wie je bent.
Allebei een beetje.
Alles gewoon. Wat alles. Is jouw social media als mensen jou willen vinden?
Immer.fit. Dat is echt zo'n cliché naam ook.
Ja, wel echt een fit account.
Ja, maar dat is meer omdat voor mij sporten ook een stukje gedragsverandering is.
Ja. Oh, dat. Mooi. Ja.
Ja. Dus het is een account, maar het is een beetje gecombineerd met, hey, hoe kan fitness je nou helpen bij een stukje gedragsverandering?
Ja, maar ik denk dat een fit account, tussen aanhalingstekens, dat niet gelijk hoeft te staan voor je bent een fitnesser met, je hebt alleen maar workout video's en je eet de hele dag kwark, zeg maar. Maar dat fitness zoveel breder is dan sporten en voeding. En dat laat je denk ik dan heel mooi zien op je account.
Zeker, ik hoop het. Laat ik het zo zeggen.
Ik ga zo gelijk kijken.
Doe maar.
Nee, hey, ik wil jou bedanken voor jouw openheid. Je hebt er heel veel wel weten vertellen. En je hebt je, ondanks dat je het misschien lastig vindt, wel kwetsbaar weten op te stellen in deze podcast. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel dat je verhaal hebt willen doen. Ja, mensen kunnen jou vinden. Willen ze ergens over sparren? Mochten ze ergens meer op willen aanhaken? Want je hebt heel veel dingen verteld waar we ook niet op zijn ingegaan. Dus mochten mensen denken van dat wil ik nog meer over weten, kunnen ze jou vinden op imme.fit. Ik zal het ook eventjes in de beschrijving zetten. Dan wil ik jou bedanken. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En laat ze jou zeker gaan vinden, in ieder geval op social media.
Nou, dat vind ik heel lief van je. Dankjewel.
Dat was alweer het einde van deze superleuke, super interessante podcast. Mocht je nu fan zijn van onze podcast, mocht je hem nu ontzettend graag luisteren, of vond je dit een leuke podcast, zou ik het enorm fijn en leuk vinden als je ons eventjes een review kon achterlaten. Dit kan op Spotify, linksbovenin ergens. Je kunt sterretjes achterlaten, maar ook bij Apple Podcast. En daar help je mij en No Nonsense ontzettend mee. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende aflevering.
Dat was hem alweer. Je hebt de podcast helemaal afgeluisterd. Wil jij de volgende podcast nou iets toevoegen? Stuur een e-mail naar info@nononsenseguides.nl. Wij willen je ontzettend bedanken voor het luisteren. Volg je op Instagram en tot volgende week.